Ed, een boek over een heel zwaar beladen onderwerp. Stil in mei, overleven bij de nonnen. Geschreven door Danielle Hermans en de schrijfster Esther Verhoef. Wat is de aanleiding geweest voor dit boek?
Je zou kunnen zeggen het rapport Deetman, waar veel in staat over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Misbruik met name door geestelijke. Maar dat ging over het algemeen over jongens.
Ja.
Maar er hebben natuurlijk ook meisjes op katholieke scholen gezeten, katholieke instellingen, weeshuizen, noem maar op. En daar is, die werden gerund door nonnen en daar is ook, blijkt het nodige gebeurd. Nou, dat was een beetje onderbelicht, zou je kunnen zeggen, in het rapport Deetman. Op een gegeven moment zijn een aantal vrouwen geïnterviewd, 21. En die zijn door Danielle Hermans geïnterviewd. En die vertelde hoe zij als kind door nonnen fysiek, psychisch en soms ook wel seksueel waren misbruikt en mishandeld. Die verhalen, daar is op een gegeven moment Esther Verhoef bijgekomen, die wij kennen als thriller-auteur.
Ja, bekende schrijfster.
En die heeft gezorgd samen met Danielle Hermans dat een op zichzelf heel goed leesbaar boek is geworden. Waarbij je natuurlijk kunt zeggen leesbaar. Het gaat natuurlijk niet over leuke zaken.
Nee, maar goed, het boek leest makkelijk.
Het leest makkelijk.
Zo moeten we dat opvatten.
Ik heb het zelf gelezen. De recensie op Leeskost is van een mede-recensent, Marianne Jansen, die dat voortreffelijk heeft gerecenseerd, omdat ja, vanwege de delicaatheid van de materie, vond ik het beter dat een vrouw die recensie schreef.
Ja, jij hebt het boek ook gelezen.
Ja,
wat deed dat met jou? Hoe is dat op jou overgekomen?
Nou, dat soort dingen raakt je. Ik bedoel, een heleboel dingen, daar neem je kennis van. Maar als jij moet lezen dat kinderen hun eigen braaksel op moeten eten. Alleen het idee al, daar zou ik al onpasselijk
ja,
van
verschrikkelijk
worden. Hoe nonnen in hun onderbroekje gaan graaien om te kijken of ze niet in bed geplast hebben. En als dat gebeurt, die meisjes openbaar echt vernederen. Een Indonesisch meisje dat dan maar zogenaamd aan de kou moest wennen, werd uren in naakt in de sneeuw gezet. Hoe verzin je het?
Ja.
Meisje met astma dat medicijnen moest dan gaan halen bij een non. En dat dan alleen maar kreeg als ze eerst die non bevredigde, waar ze het nog waarschijnlijk heel Spaans benauwder van gekregen. Nou, dan al die verhalen. Ik heb er nu een paar even genoemd. Er zijn er veel meer. 21 in totaal. Nou, je kan je voorstellen dat een aantal van deze vrouwen zwaar getraumatiseerd zijn geraakt voor hun hele leven. Dat ze volwassenen niet meer vertrouwen, dat ze vrouwen niet vertrouwen. Er is een vrouw die zegt, mijn persoonlijkheid is mij ontnomen. Een andere, toen ik als kind daar binnenkwam, hing er iets gruwelijks in de lucht. En dat is uitgekomen. Nou,
wordt er nog iets gezegd over de nonnen zelf? Zijn die op een of andere manier nog aangeklaagd, gevonden?
Nee, het is uitsluitend die vrouwen die hun verhaal doen. Ja, een enkele keer wordt er iets opgemerkt van, met deze non kan je ook niet meer vervolgen, want ze is dood of zoiets. Maar over het algemeen ligt daar niet
daar
de focus
niet op, in.
Op. Het gaat om die vrouwen, dat ze natuurlijk toch bewonderenswaardig geweest zijn om dit allemaal te vertellen. En hoeveel moeite het ze misschien ook gekost heeft. Maar misschien heeft het ook bevrijdend gewerkt, dat hoop ik dan maar.
Ja. Denk je dat het boek iets aanricht, dat daar iets mee gedaan gaat worden? Misschien ook door de commissie?
Ja, ik weet niet hoe dat verder formeel allemaal afgehandeld wordt. Maar als natuurlijk een misbruikte jongen recht heeft op een schadevergoeding, heeft zo'n meisje dat natuurlijk ook.
Ja.
En daar zal best op de een of andere manier naar gekeken worden. Aan de andere kant triggert misschien ook dit boek nog wel een aantal verhalen die we nu nog niet weten.
Dan gaan we naar het volgende boek, Ed. Dat is van een hele andere genre. Je hebt zelf de inleiding klok, klok, heb je erbij gezet. Ja. Heeft niks te maken met een klok, maar is een handboek voor de moderne wijnliefhebber. Hoezo de moderne wijnliefhebber? Nou, wat is een moderne wijnliefhebber?
Ja, de auteurs zijn Harold Hamersma en Nicolaas Klei.
Ja.
Uitgekomen trouwens bij Podium. Ze zijn allebei wijnschrijvers. Ik heb van hen allebei ook in het verleden wijnboeken gerecenseerd. Ook vaak zijn het koopgidsen met apps waar je nog heden je voordeel mee kan doen. Door je pakt die app en je ziet wat er van de week in de aanbieding is en of de heren vinden dat het smaakt.
Ja.
De moderne wijnliefhebber, je zou kunnen zeggen de poeha die er toch wel altijd om wijn een beetje geweest is. Hè? De wijnkenners, het chambrieren,
die proeven, door de mond laten rollen. En dan vooral niet inslikken.
De verhalen over het boeket en alle mogelijke dingen.
Ja.
Hoe je een fles openmaakt. Nou, kortom, nou, dat hebben de heren volledig achter zich gelaten.
Okay.
Die zeggen ook, wijnkenners bestaan niet. Er staan alleen maar wijnliefhebbers. En waar ben je nou een liefhebber in? In wat je lekker vindt.
Ja.
Nou, dat is de basis. En daar gaan ze
Ik ben blij dat te horen.
Ja.
Want ik zeg altijd, ja, ik vind het lekker of ik vind het niet lekker.
Precies.
Ik heb er verder geen verstand van.
Nou, en ja. Dan laten ze bijvoorbeeld zien dat je net zo goed een fles kunt pakken met een schroefdop als een met een kurk. Misschien zelfs nog beter, want als je er een met een kurk hebt en je krijgt last van wat men dan ook wel kurk noemt.
Ja, precies.
Dan is die wijn naar de knoppen.
Ja.
Nou, dat heb je met het schroefdop niet. En zo prikken ze door een aantal dingen heen. Ze geven ook een aantal tips. Voor mij bijvoorbeeld toch wel weer een openbaring. Dat je misschien beter een wijntje kunt drinken bij Hollandse Nieuwe dan een korenwijn. Want korenwijn die maakt je pupillen gevoel. Papillen gevoelloos.
Ja, papillen vooral.
Dus met andere woorden, je proeft eigenlijk jaren niet meer.
Oké, okay. Nou, dat is wel een eye-opener.
Zo staan er fantastische dingen in. Ook de flauwekul van bij vlees rode wijn en dan bij kip en vis witte wijn.
Dat,
nou,
is,
dat is ook allemaal niet... Ja, kan best. Maar er zijn ook best wijnen van de andere kleur die daar ook goed bij slapen.
Ja, ja.
Zo nu en dan halen ze bijvoorbeeld nogal krachtig uit. Nicolaas Klei, door mijn zondig verleden ken ik ook foute vrienden. Mensen die Prosecco drinken.
Oh jee.
Dure port of domme Bordeaux. Hij wil overigens schrijven ze ergens. Ja, Prosecco kan ook best goed zijn. Maar dan kost hij wel minstens een tientje de fles.
Ja, precies. Ja.
Okay. Nou, en ook nog een paar eufemismen. Als je nou bij iemand die je eigenlijk best aardig vindt. Maar die schenkt een wijn die niet te drinken is. Dan zeg je interessant. Een aparte wijn.
Ja, ja.
Of ik heb zoiets nog nooit geproefd. Nou, dan laat je het in het midden dat je het bocht vindt.
Precies. Maar dus een boek, begrijp ik van jou, voor iedereen leesbaar.
Zonder meer. En ook een heel prettig naslagwerk. En als je alleen al, laten we zeggen, kijkt naar wat er op het kaft staat. Wijnreizen, gezondheid, geschiedenis. Appellation d'origine, kurk, hout, kamertemperatuur, afdronk. Oh ja, die kamertemperatuur is ook nog zo'n voor.
Ja, rode wijn moet op kamertemperatuur zijn.
Dan is hij veel te warm.
Oh. Oké. Okay.
De truc is, je moet eens kijken hoeveel procent alcohol erin staat. En ongeveer op die temperatuur moet je hem drinken.
Aha, oh, dat vind ik ook wel een goeie, ja. Ja.
Dus zo staan er tal van leuke weetjes in. En het is ook een prachtig naslagwerk. Goed register.
Lekker voor de zomer,
voor de
zomeravonden en de wijnliefhebber.
Ja.
Ja, lijkt me een hele leuke. Dan de laatste, Ed.
Ja.
Dat lijkt mij ook een heel grappig boek.
Ja, vakantietijd. Hè?
Ja.
Dus,
veel mensen gaan naar Frankrijk.
Gaan er in alle mogelijke hotels zitten. Nou, er zijn ook wel Hollandse hoteliers. En een van die Hollandse hoteliers is Peter Schoenmaker, die ergens in de buurt van Bordeaux bij de Spaanse grens een hotelletje heeft. En die in het boekje Maakt wat mee als hotelier daarover geschreven heeft. En dat heeft hij op een hele smakelijke manier gedaan. Hij had eerst met zijn vrouw een hotel in Haarlem, Spaarne 8. Een klein luxe hotel.
Ja.
Toen waren ze een keer in Zuid-West-Frankrijk. En toen vonden ze het daar leuk. En toen zouden ze eerst er een huis kopen om te gaan wonen. Maar dat huis was nogal groot. Er waren ook nog wat bijgebouwen. En toen kwamen ze dus op het idee om daar toch wel een exclusief hotelletje met, laten we zeggen, paar kamers te gaan exploiteren.
Ja. Dus ze hebben de boel in Haarlem opgezet?
Ja. Nou, maar dan begin je natuurlijk ten eerste het feit van hoe moet je bij een Franse notaris zoiets kopen. Wat er allemaal, bureaucratie is in Frankrijk nog veel erger dan bij ons.
Ja.
Nou, daar hebben ze natuurlijk op alle gebieden last van gehad. Dan, het was natuurlijk toch eigenlijk een bouwval, dus het moest helemaal opgeknapt worden. Nou, dan heb je werklieden nodig.
Ja, ga maar eens in de slag met aannemers in
aannemers
Frankrijk.
En Franse werklieden die dus om 12 uur prompt gaan lunchen. En dan, als je geluk hebt, om 3 uur 's middags terugkomen. Nou, al dat soort ideeën. Nou, de ellende die ze dan aan de ene kant hebben gehad. Maar het zijn hele blijmoedige mensen.
Het
is allemaal goed gekomen. Er zijn nog altijd dingen natuurlijk die ze moeten onderhouden. Het gras moet gemaaid en zo zijn er nog wel een aantal zaken. Nou, en dan, maar ja, dan begint natuurlijk ook de lol. Dan komen de eerste gasten. Aan sommige gasten is natuurlijk ook wel wat los.
Ja, kleurrijke figuren. Ja,
dus daar wordt schitterend over verteld. Schitterend en onderhoudend. Je leert nog wat over het Franse eten en drinken.
Ja.
Ik vind het gewoon een verschrikkelijk leuk boekje. Echt
een lekker boek voor de zomer.
Ja,
denk
meenemen
ik zo.
Op vakantie en van genieten. Ja. En degene die er erg van genieten, die kunnen dat hotel ook op internet vinden. Misschien eens een keer gaan kijken.
Dat is ook wel leuk, ja. Dat het ook echt bestaat. Dus. Nou, Ed, bijzondere boeken, ja. laten we het zo zeggen.
Mag ik nog een paar leestips geven voor de vakantie?
Ja.
Heel kort. Shirin El Feki, Seks en de Citadel van De Geus. Gaat over het liefdesleven in de veranderende Arabische wereld. Het schijnt wel dat er met de Arabische revolutie een en ander los is gekomen. Maar of het goed is voor de vrouwen daar, dat betwijfel ik. In ieder geval, er staan een heleboel interessante verhalen over. Berdien Stenberg, we kennen het misschien nog wel van de fluit.
Ja.
Hallo allemaal, mijn moeder die is kaal. Het verhaal van haar borstkanker en hoe ze die overwonnen heeft, gelukkig. Vrij vrolijk verteld. En Luke Harding, de Snowden Files. Het onthullende verhaal van de meest gezochte man ter wereld. Als je denkt, ja, moet ik dat nou wel of niet doen? Al deze boeken staan ook gerecenseerd op www.leeskost.nl.
Dan kunnen we daar nog eens even kijken welk boek ons het meeste aanspreekt. Ed, dank je wel weer voor deze toelichting op de boeken. En graag tot de volgende keer.
Ja, ik ook.